Psalm 97 vers 1 willen we straks zingen na de preek. 97 vers 1. Gemeente, toen ik bezig was met de voorbereiding van de preek, kwam mij een verhaal onder ogen van een Joodse rabbi. Een verhaal dat verteld wordt door Martin Buber in zijn Chassidische vertellingen. Die Joodse rabbi heette Baruch. Had een klein zoontje, Jehiel. En die was op een gegeven moment een verstoppertje aan het spelen. Met anderen natuurlijk. Op je eentje kun je geen verstoppertje spelen. En Jehiel verborg zich goed. En hij wachtte natuurlijk een poosje. In de verwachting dat zijn makkertjes hem zouden vinden. Maar daar kwam niemand. Eerst dacht hij even, ik heb me zeker heel goed verstopt, dat ze me niet kunnen vinden. Maar ja, dat duurde maar en duurde maar. Er kwam geen eind aan. Ten lange leste kwam Jehiel maar tevoorschijn. En hij keek om zich heen. En van al die vriendjes van hem was er geen één te bekennen. En nou merkte Jehiel dat ze hem helemaal niet hadden gezocht. Huilend kwam hij de kamer van zijn grootvader binnen, bij grootvader Baruch. Hij zei, jongen, wat scheelt eraan? Hij zegt, opa, ik heb me verstopt, maar ze zochten me niet. Toen gebeurde er iets heel moois, ontroerend. Toen sprongen namelijk ook bij grootvader Baruch de tranen in zijn ogen. En hij zei, mijn jongen, zo spreekt nu ook God. Ik heb me verborgen, maar wie is er die mij zoekt? Vind je dat geen ontroerende vertelling? Dat is heel diepzinnig. God houdt zich verborgen. Maar hij wil gezocht zijn en gevonden worden. Telkens weer. Zullen wij vanmiddag samen eens op zoek gaan? Op zoek naar deze verborgen God? We doen dat dan aan de hand van die tekst uit Jesaja. Over Israëls God die zich verborgen houdt. Nou, misschien hebt u gedacht, dat vind ik nou op het eerste gezicht zeker, nou niet zo'n veelbelovende tekst. Een God die zich verborgen houdt. Ik vind dat niet zo aantrekkelijk. Zeker niet op een adventszondag, zo vlak voor kerst. Want dan gaat het toch juist over een God die zich openbaart. Een God die zich wegschenkt. Niet die zich verbergt, maar een God die zich verbergt. Wat moet je daar nu mee? Nou, zoeken. Toch? Want u moet twee dingen niet verwarren. Wat verborgen is, is niet absent. Iemand die verborgen is, is niet verdwenen, is niet weg. Hij is er wel. Alleen verborgen. Hij kan gevonden worden. En laten we nu, voordat we op weg gaan op die zoektocht, de tekst eens goed bekijken in de samenhang. Is u bij de schriftlezing niet iets treffends opgevallen? Ik bedoel dit.
Terwijl in dit hele hoofdstuk God aan het woord is. Natuurlijk door middel van de profeet, maar terwijl in dit hele hoofdstuk God het onderwerp van de zin is, hij is aan het woord, komt in dit 15e vers ineens Jesaja voor de dag met een woord tot God gericht. Dus even de omgekeerde richting. Hoor maar. Met de regelmaat van de klok klinkt het in al die andere woorden, al die andere versen. Alzo zegt de Heere, ik zal, ik maak, ik schep, ik ben. Maar hier in onze tekst in één keer, voorwaar, gij zijt in de richting van God. Dus midden in al die godspraken, plotseling een uitspraak van de profeet persoonlijk. En gemeente, dat is een uitspraak die je gerust een uitroep mag noemen. Je zou bijna zeggen, dat is een soort hartekreet geweest van Jesaja. Een exclamatie. In ieder geval een roep die van bewogenheid getuigt. Verwondering. Aanbidding. Voorwaar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. O God van Israël. Wel gemeente, ik kan mij die emotie wel voorstellen hoor. Ik kan dat goed begrijpen. Juist tegen de achtergrond van het hele hoofdstuk. Want wat God daarin allemaal verklaart, dat is ook in hoge mate indrukwekkend. Stel je voor. Moeten we de situatie eventjes indenken. Israël, dat Joodse ballingenvolk, dat kwijnt daar weg in Babel. En kermt dat het door God verlaten is en vergeten is. Je kunt het allemaal lezen in Jesaja. En dat volk dat kan gewoon tot geen andere conclusie komen natuurlijk als ze goed de verstand gebruiken. De vijanden hebben het voor het zeggen. En midden in deze desolate situatie komt daar ineens een boodschap uit de hemel, een bericht, met de verzekering dat het God beslist niet uit de hand loopt. Integendeel, in heel dit dramatische gebeuren heeft hij de hand, compleet. Hij handelt. Handelt. Heeft er de hand in. Vrijmachtig. Overmachtig. De heilige Israëls. Machtig, jawel, maar wel bevreemdend. Want hij maakt gebruik van vreemde middelen. Ronduit verbazend. Hij neemt Kores, die heiden, die Persische koning, die neemt hij in zijn dienst als zijn gezalfde. Weet u wat er staat in het Hebreeuws? Als zijn Messias. Staat er echt. Maakt Messiaans gebruik van die heidense koning. Die Persische koning die zal het middel zijn waardoor Israël uit Babel wordt bevrijd. Dus die Cyrus en heel dat politieke steekspel daaromheen staat onder Gods dictaat. U begrijpt misschien al wat de strekking is van deze boodschap. Die strekking is deze. Dat de geschiedenis geen baaierd van toevalligheden is. Geen wieling van het lot. Maar in de handen ligt van onze God. Die al die verwikkelingen naar zijn hand zet. En in de hand houdt. Moet u de sprake van God in vers 7 eens horen. Ik, zegt de Heere daar, ik formeer het licht. Ja, dat is goed te volgen. Maar dan? En ik schep de duisternis. Ik maak de vrede. En ik schep het kwaad. Ik, de Heere,
doe al deze dingen, Israël. Dacht u dat mij iets uit de hand liep?
Ik, de Heere, doe al deze dingen.
Alles. Heel de gang van de historie. U zegt, is God dan de auteur van de zonde en het kwaad? Dat zou ik niet durven zeggen. U moet van deze tekst geen dogmatische constructie maken. Maar dit is een woord van God waarin hij wil zeggen, heel dat kwaad van de ballingschap en de duisternis van dit raadselachtige gebeuren, daar heb ik de hand in. Evenals in de vrede en het licht van de bevrijding die ik ga scheppen. Ik, de Heere. En de Heere leidt het zo dat vreemde volkeren zich nederig tot Israël keren met de belijdenis: voorzeker, God is in uw midden. Er is geen andere God. Wat een wending, hè? Wie had dat nou ooit kunnen vermoeden en denken? En gemeente, begrijpt het nu? Het is op dit moment dat Jesaja zijn bewogenheid niet langer kan bedwingen en uitbreekt in verwondering. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Verborgen. Zeg dat wel. Want ongekend en onvermoed gaat hij zijn goddelijke gang. Dat is de God van Israël eigen. Laat ik het zo eens zeggen. Dat is Gods patroon. Zo is zijn stijl. En de bovenkant van dat patroon ziet er gaaf en geordend uit. Kunt u van op aan. Dat is de bovenkant. Maar wij mensen kijken niet op de bovenkant. Wij kijken tegen de onderkant aan. Wij zien alleen de verwarrende onderkant. Gods reddende daden voltrekken zich steeds door het tegendeel heen. Door het ongedachte. Door het onwaarschijnlijke. Ja, zeg maar gerust, door het onmogelijke. Denk maar eens even terug aan de geschiedenis van Israël. Wie had het nou ooit kunnen bevroeden dat Israël destijds die dwingelandij in Egypte zou overleven? Het leek wel of God sliep. Maar hij was klaar wakker. En even later, David, de man naar Gods hart, de drager van die messiaanse heilsbelofte, adventsbelofte. Hoe dikwijls ging zijn koningschap niet op de zeef? En hoe vaak leek het er niet op dat alle beloften van heil, van advent, van kerst, aan een zijden draad hingen? Zijden draad? Zo leek het wel, ja. Maar het machtige koord van Gods verbondstrouw was onbreekbaar. Door het onmogelijke heen. Door het onwaarschijnlijke. En nu, ten tijde van Jesaja. Waar was nu Israëls God in dat duister van de ballingschap? Gemeente, het catastrofale, het schokkende van deze politieke, sociale en vooral religieuze ontreddering is voor ons nauwelijks voorstelbaar. Wat dat geweest is. Gods eigen volk. Zijn oogappel. Gods eigen volk. Gedeporteerd. Geknecht. Gekweld. Uitgeschakeld. Geen wonder toch dat het volk het uitschreeuwt: o God, waar zijt ge? Hier, zegt God, hier ben ik. Ook in dit afgrondelijke duister. Daar weet ik alles van. Waar ben ik? Zo
ga ik met mijn gerichten in mijn gerechtigheid en mijn heiligheid met u om. Niets loopt mij uit de hand. Ik heb er de hand in. En ik trek mijn hand niet van u af. Maar in verborgenheid roept Jesaja uit. En zo is het, gemeente. Ook vandaag. Net als toen.
Ik weet niet, ik denk het eigenlijk wel, of u die bekende Negro spiritual kent. He's got the whole world in his hands. Hij, met een hoofdletter, houdt de hele wereld in zijn hand. Prachtig lied. Maar ziet u, zie jij die handen van God vaak? Zie je ze als je de krant leest of naar het journaal kijkt? Zie je ze? He's got the whole world in his hands. Waar zijn die handen dan? God gaat zijn verborgen gang. Niet te volgen voor je denkvermogen. Niet te zien met je ogen. Laat staan te doorzien voor je begrip. Onvoorstelbaar. Je mag ook zeggen, onvoorspelbaar. Ik kan de Heer niet voorrekenen. We rekenen hem niet na. Maar je kunt wel op hem rekenen. Noteert u dat even. Je kunt wel op hem rekenen. Want hoe onnaspeurlijk, hoe ondoorgrondelijk zijn doen ook is, paradoxaal zelfs. U kent dat woord paradox, hoop ik. Dat betekent tegenstrijdig, althans in schijn. Zo gaat God te werk, zo paradoxaal. Hoe paradoxaal ook, nooit is de Heere onberekenbaar. Hij is onnaspeurlijk, maar hij is nooit onbetrouwbaar. Nooit dubieus. Nooit dubbelzinnig. Alleen onbevattelijk. Oneindig ver verheven boven ons klein menselijk vernuft. Gemeente, u moet maar zo rekenen. Daar wordt in dit hoofdstuk ook even naar verwezen. U moet maar zo rekenen dat Gods handelen in de heilsgeschiedenis voor ons even verborgen is als zijn heerschappij in het heelal. Dat Heer van de hemel. Dat leger van sterren. Wie neemt nu Gods hand en zijn leiding waar in dat duizelingwekkende samenstel van miljarden maal miljarden sterrenstelsels die hij zijn bevelen geeft? Wie ziet die hand daar? Wie er zich ook maar even in verdiept, die raakt perplex. Bevatten doe je het niet. Wat je wel bevatten kunt, dat is dat Jesaja in aanbidding neerzingt. En dat je met hem meezegt, voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Ja, een verborgen God is Israëls God. In de schepping. En in de geschiedenis. En daar is heel veel mee gezegd. Maar gelukkig toch niet alles. Want gemeente, de aanbidding van de verborgenheid Gods, die heeft een vervolg. Hoor maar. Gij, o God van Israël, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De heiland. Ah, de heiland. Daar klinkt adventsmuziek in door. Want wie denkt er bij de naam heiland niet aan de velden van Efrata? Aan die vervoerende boodschap van de engel? Die daar zomaar in één keer, midden in de verborgenheid
Nee, uit de verborgenheid van de hemel in het duister van die herders binnentreedt. In een lichtglans die de boodschap luister geeft. Vrees niet. En dan staan ze daar, trillend als een blad. In hun menselijkheid te kijk gezet. In het licht van Gods heerlijkheid en heiligheid. Bevend als een blad. En dan zegt de Heer bij monden van de engel, vrees niet. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, die heel het volk aangaat. Dat u heden geboren is, de zaligmaker, de heiland. Dat is Christus de Heer. En zo trekken wij de lijnen van de heilsgeschiedenis door. Nou ja, wij, God trok de lijnen van de heilsgeschiedenis door, vanuit de ballingschap in Babel, naar die nacht van Bethlehem. Maar wacht, nog even terug. Even terug naar de tijd en de tekst van de profeet. God hield zich daar verborgen. Maar, weet u nog, verdwenen was hij niet. Verborgen wel, maar niet afwezig. Integendeel, juist zo was hij de heiland. Een verborgen God. En zo was hij de heiland die redding gaf en uitkomst schiep. Jawel, zegt u. Maar hoe konden die berooide ballingen dat nou weten en daarop vertrouwen? Dat zal ik u vertellen. Of liever, dat zegt de Heere zelf bij monden van Jesaja. Als we even doorlezen in het hoofdstuk en dan stilstaan bij dat vers 19, waar ik al even u op attent wilde maken. Dat is echt om even stil te staan. En om stil van te worden. Het is alsof de Heere in dat vers een reactie geeft op de uitroep van Jesaja in vers 15. Ge zijt een God die zich verborgen houdt. En dan zegt de Heere, verborgen? Stellig, stellig. In mijn handelen. In mijn daden. Maar niet in mijn woorden. Niet in mijn belofte. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Niet in een donkere plaats der aarde. Dat is een toespeling. Misschien weet u dat wel, maar voor alle zekerheid zeg ik het toch maar even. Dat is een toespeling op mysterieuze riten in heidense religies. Waar de goden spraken op mysterieuze manier. Nee, zegt God, zo heb ik niet gesproken in een donkere plaats van de aarde. En nooit heb ik tegen het zaad van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. Je kunt me wel zoeken, maar helpen doet het niet. Vergeefs, vergeefs. Heb ik nooit gezegd. Integendeel, integendeel. Juist als de verborgene wil ik gezocht zijn. En waar ben ik dan te vinden? Klaar en duidelijk. In mijn woord. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In de woorden van Mozes. En de psalmen. En de profeten. Daar zul je me vinden. Als de heiland. Een heiland, dat is iemand, dat betekent dat woord eigenlijk, die uitredt uit de engte. Uit de benauwdheid. Die ruimte schept in ademnood. Leven in de dood. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Nooit. Nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. In mijn woord. Zo betrouwbaar als ik zelf. Al wat uit mijn mond gegaan is, blijft vast en onverbroken. Daar zul je me vinden, zegt de Heer. Verborgen? Ja,
maar dan toch niet in mijn lokroep. En niet
in mijn woord. Mijn heilstem is klaar en helder. Gemeente, in zijn woord treedt de Heere in het volle licht. Het licht van zijn openbaring. En dat doet hij, daar is niks verborgens bij. Hij treedt juist uit zijn verborgenheid. En hij schenkt zich weg, openlijk, betrouwbaar. Daar houdt hij niets in achter. Niks, geen mysterieuze geheimzinnigheid, zoals bij de heidenen. Niks ervan. Geen dubbelzinnigheid. Geen sterveling hoeft zich dus af te vragen of er achter het ja-woord van Gods roepstem toch niet een verborgen nee zal schuilgaan. Je hebt heel veel mensen, met name in onze kringen, die zeggen, ja, het staat er wel. Heb ik natuurlijk ook wel gelezen. En dat heb ik van kindsbeen wel gehoord. En ik lees nog elke dag in de Bijbel. Maar zou God dat ook nou echt menen? Dat ja van zijn zondaarsliefde, van zijn genade voor de grootste der zondaar, zou die het menen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief ook Rotterdam-Zuid. En voor uw nabezin, wereld. Wereld. Zo'n stuk wereld als ik ben. Voor God. Verwerpelijk. En dan zegt de Heere, al zo lief. Wereld. Gehad. Niet de besten en de vroomsten daarin. Maar wereld en niets meer. Veroordelenswaardig. Al zo lief de wereld gaat, dat ik mijn enig geboren zoon gegeven heb, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven en niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat is een ja-woord Gods. En hoe menig keer zegt men dan niet, en ik ken dat stemmetje van binnenuit, maar zou het wel ook voor mij waar zijn? Gaat er achter dat ja-woord van God geen verborgen nee schuil? Gemeente, zal ik u wat zeggen? Het is precies andersom. Ook al zegt de Heere wel eens nee, om je op de proef te stellen, zoals de Heer Jezus dat deed met die Canaanese vrouw, weet u wel. Tot een paar keer toe zei hij nee. Nee, vrouw, dat is niet voor jou. Reken maar dat achter dat nee het ja van zijn heilandshart gereed ligt. O, de verborgen God geeft zich in Christus te kennen. Hij geeft zich te kennen. Je mag hem kennen. Als heiland die ons heil beoogt en bewerkt. Israël mocht het horen. Midden in de ballingschap. Ik ben er. De redding is op handen. Een heiland. Verborgen in mijn daden, maar hoorbaar in mijn woord. En dat woord, gemeente, doet hij gestand. Zouden een vader en een moeder in die ballingschap wel eens gedacht hebben als ze keken naar de kinderen? Ze dachten aan de toekomst van de kinderen, wat moet er nou toch ooit van terechtkomen?
Want u voelt wel hoe die heilrijke beloften van God botsten met de heilloze werkelijkheid. En vele eeuwen later. God betrouwbaar zou het. Zullen de godsgetrouwen in Israël wel eens gezucht hebben. Toen al die mooie messiaanse beloften verijdeld schenen. Want ja, wat moest er nou van terechtkomen in het huis van David? Dat was tot een afgehouwen tronk vervallen. Een dood blok hout. Zo waarschijnlijk. Afgehouwen tronk. En het heilige land was door vijandelijke machten overweldigd. Wie zag daar achter Gods verborgen hand? Zijn heilrijk hart nog? Die kon het nog geloven dat God te vinden was. Te vinden? Waar dan? Wie kon het nog geloven dat hij betrouwbaar was? Betrouwbaar? Gemeente, zal de aanvechting niet deze geweest zijn. Het is vergeefs om op hem te hopen. En zijn heil te wachten. Nee, riep dan het nochtans geloof. Nee, het is niet te vergeefs. En dat riep dat geloof tegen de macht van het kleingeloof en het ongeloof in. Niet te vergeefs. Hij komt. Hij laat zich vinden. Hoe weet je dat? Omdat hij het gezegd heeft. En hij kwam. Daar was hij. Jawel. Verhuld. Want als u nou dacht dat het in één keer gebeurd was met die verborgenheid, dan vergist u zich. Hij kwam in de volle des tijds, maar hoe? Verborgen. Mag ik het zo zeggen? Incognito. Incognito. Zo kwam hij. Om te beginnen al in een uithoek van de wereld. Niet in Rome of Athene. Zelfs niet in Jeruzalem. Of had ik daarmee moeten beginnen? Niet in Jeruzalem? Nee. In een gehucht in het Judese land. Maar toch. Hij kwam. Een handjevol herders hoorde de boodschap in het woord van de engel. En ze aarzelden niet lang, of helemaal niet. Ze trekken erop uit. Om, moet u horen wat ze zeggen. En laat ons zien het woord dat geschied is. Meer hebben ze niet. Het woord. Ja, maar zegt u, ze hadden een engel gezien. Jawel, maar die was weer weg. En ze hadden een licht gezien, ja, maar het was weer donker. Wat hadden ze toen nog over? Het woord. Niet meer? Nee, niet meer, nee. Was dat genoeg? Ja, dat was genoeg. Laat ons zien het woord dat geschied is. Daar gaan ze. Waarom hebben jullie zo'n haast? En weet je zeker dat je niet te vergeefs zult zoeken? Ja, zeker weten we dat. Niet te vergeefs hoor. Want het is ons gezegd, ge zult hem vinden, liggende in een kribbe, in doeken gehuld, incognito. Jawel, en dan gaan ze op zoek. Om hem te vinden. En ze vinden hem. Precies zoals het hun was aangezegd. Verhuld. In het stro. In doeken. De heiland. In wie God zich te kennen geeft. Ja. Dan hoop ik dat u deze paradox een beetje verstaat. Openbaring in verborgenheid. Openbaring in verborgenheid. Verborgen voor je ogen en je verstand. Want ja, moet je zich toch eens voorstellen. Je staat daar bij een krib. Je kijkt erin en je... En ze hebben van tevoren tegen je gezegd. Je zult daar God in het vlees vinden. God, geopenbaard in het vlees. God, God de Zoon. Je kijkt in die krib. Zegt God. Waar dan? Nou, dit kind. Ah, kind. Er ligt een mens. Een heel klein mensje. Ja, zei Jesaja, als een wortel uit de dorre aarde. Zo was hij al aangekondigd. Zo was hij aangekondigd. Daar is het kind. Machteloos. Kijk maar, die handjes, die kunnen nog niks, hoor. Sprakeloos. Spreken kan hij nog niet. Alleen een beetje huilen. Dadenloos. Moet in alles geholpen worden. Heel gewoon. Neem me niet kwalijk. Dood. Gewoon. Dood gewoon. En ik zeg dit met opzet, dat begrijpt u. Hij is gekomen in de wereld. Om er te leven, ja. En hij leefde. Om de dood te sterven. En heel deze kruisweg, deze dodenweg, begint al in Bethlehem. Er ligt een kind van vlees en bloed, zonder pracht, zonder kracht. Maar in het geloof aan het woord zien we wat het oog van mijn lijf niet zien kan. Zeg ik, dit kind, de schoonste der mensenkinderen. Niet omdat het zo lieftallig is als alle kleine baby'tjes, dat bedoel ik nu niet. Het is natuurlijk ook wel een beetje waar. Dat is lief, hè, zo'n klein kindje. Dat vertedert, hè. Maar dat bedoel ik nu niet. Dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel nu wat het geloofsoog in hem ziet. De heiland, mijn redder en mijn God, die in mijn plaats arm geworden is, om mij de koning rijk te maken. We zien met onze ziel wat Johannes later meldt, niemand heeft ooit God aanschouwd, maar deze eengeborene van de Vader heeft ons Gods hart verklaard. Dit is hem. De spiegel van Gods vaderhart, zoals Luther hem graag noemt. De spiegel van Gods vaderhart. Waar moet ik dat vaderhart zoeken? Hoog in de hemel? Nee, laag in de kribbe. Daar. Dit is hem. Wie? De heiland. God, de Zoon. Gehuld in ons menselijk, niet alleen maar gehuld in ons menselijk vlees, maar menselijk vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Heeft niet alleen maar de gedaante van vlees aangenomen, heeft niet een kleed van vlees omgedaan, maar is vlees geworden. Zo machteloos en kwetsbaar, zoals wij geworden zijn. Maar niettemin, de Zoon van God, de heerschappij is op zijn schouders. Heerschappij zegt u, ik zie er niks van. Koninklijke status, hemelsheil. En dan in doeken verborgen, jawel. Jesaja had het al geprofeteerd. Geen gedaante nog heerlijkheid. De onwaardigste van de mensen. Geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En toch, juist in dit incognito geliefde ligt het heil van deze heiland. Zo draagt hij namelijk onze armoe en berooidheid. Als borg en broeder. In een broederdienst die geen grenzen kent. In een borgtocht die reikt tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Onze kommer en onze wonde heeft hij op zich genomen. Onze smart heeft hij gedragen. Om onze straf was de vrede. Om onze vrede was de straf op hem. Goeie de gezelle die dichten is, zo arm als ik en is er geen. Zo arm als ik en is er geen. Wel gemeente, ik ken er een die armer werd. De armste der armen. In onze plaats. Tot onze zaligheid. De heiland in verborgenheid. Ik moet even denken aan nog andere kunstenaar. Ik bedoel Matthias Grunewald. Matthias Grunewald, een schilder uit de tijd van Luther,
die zag het wel heel goed en zuiver. Toen hij op dat, wat later genoemd is, het Eisenheimer altaarluik, het kindeke schilderde. Het kindje schilderde in dezelfde schamele, rafelige kledij als de man aan het kruis. Wat een symboliek. Exact dezelfde schamele kledij rond het kind als rond de kruisling. God de Zoon in onze lompen gehuld. Hoe verborgen voor het oog ligt hier Gods majesteit. Maar het geloofsoog ziet wat Simeon zag. En hij neemt het kind in zijn armen en zegt: Maria, mag ik het ook even vasthouden? Zoals wij dat wel eens doen met een klein kindje. Mag ik het even? Ik heb pas nog ergens meegemaakt. Dominee, wilt u het ook even? Ik zei: ja, graag. Even. En zo zegt Simeon: mag ik het ook even? En dan neemt hij het in zijn armen. Herkent u dat nou? Dat je het kind in de armen neemt. Daar gaat het om met kerst. Begrijp me goed, anders heb je geen kerstfeest. Begrijp wat ik bedoel, hè? Dat je in het geloof hem aan je hart drukt, zal ik maar zeggen. Zo. Hij zegt: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, Heer, en nu laat gij uw knecht gaan in vrede naar uw woord. Al zou het het laatste moment van je leven zijn hier op aarde. Of hoe lang het dan ook nog duurt, maar dan ga je in vrede, dan ga je in vrede. Niet dat je die vrede altijd vast kan houden, bedoel ik nog niet, maar dan is het vrede. Dan ben je met God tevreden, hè. En dan is God tevreden met jou, dat is vrede. Dat is echte shalom. Als je met het geloofsoog het kind ziet en zegt: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar voor het blote oog, niks van dat alles. Voor het blote oog, nee. Niks van goddelijke allure. Niets van goddelijke statuur. Veel in het tegendeel. Een doodgewoon kind. God uit God. Ja, maar tegelijkertijd. Mens uit mens. Gemeente, die paradox, hè, die wordt tijdens heel het leven van de Heer Jezus, om zo te zeggen, uitgeschreven. De levensgang van Jezus is een uitgeschreven paradox. Ik bedoel dit, dat die, dat tweevoudige geheim van de Heer Jezus, God uit God en tegelijkertijd mens uit mens, dat tweevoudige geheim komt daar in het licht. Enerzijds is hij God de Zoon, die in de overmacht en de volmacht van zijn Godheid blinden het gezicht schenkt, melaatsen reinigt, doden ten leven roept, zondaren vergeving schenkt. En tegelijkertijd, anderzijds, doet hij dat alles in de gestalte van een pover mens die moe kan zijn, honger heeft en dorst, verdriet en tranen kent. De heiland uit de hemel, maar hoe verborgen blijft doorgaans zijn goddelijke luister. In de kribbe geen glimp van glans of glorie. Om zijn hoofd geen krans van stralen, maar van stro. En 30 jaar later, alsof hij de eerste de beste zondaar is, daalt hij in de Jordaan en laat hij zich dopen door Johannes. Alsof hij de eerste de beste zondaar is. En nog weer 3 jaar later, alsof hij de eerste de beste huisslaaf is, giet hij water in een bekken, neemt hij zijn eigen gordeldoek en wast hij de voeten van zijn jongeren. Nou zei ik, alsof hij de eerste de beste huisslaaf is. Laat hij het nou zijn. De eerste en de beste knecht. De knecht des Heren. Die niet gekomen is om gediend te worden. Maar om te dienen. Je bent er toch al van gediend, hè?
Ja, gemeente. Daar zijn veel mensen ook in ons soort kerken. Die zijn zo druk met hun eigen dienstbetoon. Dat ze aan de dienst die Jezus ons bewijst nog nauwelijks toekomen. Begrijp me goed. Geen smet op alle diaconale werk van de kerk. Zijn opdracht. De navolging van hem. Maar waar ligt ons houvast, bedoel ik? Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen, werd ervan gediend, ja toch wel. In deze knechtsgestalte ging hij de weg van God, verborgen, maar zo voluit de heiland, in wie God zich vinden laat, de heiland, die een man van smarten is, tot in de olijfhof, waar hij onze angsten doorstaat. Tot op Gabbata, waar hij onze schande draagt. Tot op Golgotha, waar hij onze verlatenheid binnengaat. O gemeente, waar hield de God van Israël zich meer verborgen dan in die duisternis, midden op de dag op Golgotha? En dat voor de heiland zelf, voor God de Zoon, verborgen. Mijn God, waarom? Maar dan mag ik ook zeggen, waar laat God zich zo diep in zijn vaderhart zien? En waar laat die verborgen God zich zo heilrijk vinden als in hem, die van zijn God verlaten was, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn? En dan zegt er misschien iemand, wat heb ik daaraan? Als God zich desondanks zo verborgen houdt, als de dingen tegenzitten, en ondanks al die rijke beloften in de Bijbel toch te vergeefs lijkt om hem te zoeken. Want ik zoek verhoring en ik krijg geen antwoord. Ik zoek genezing, maar het helpt niet. Ik zoek vertroosting, maar het doet zo'n pijn. Ik zoek een verklaring, maar de raadsels kwellen me. O God, u houdt zich zo verborgen. Jawel, mijn kind. Toch mag je me vinden. Zoek mij maar. Waar ik te vinden ben. Niet daar waar jij mij niet volgen kunt en niet vinden zult. Niet in mijn verborgen handelen, dat begrijp je niet. Mijn hand verberg ik nog, maar mijn hart staat voor je open. In de woorden van het evangelie. En mijn kind, als ik het nodig keur, zal ik je bij wijze van voorproef op de heerlijkheid mijn woord bevestigen in tekenen van heling, redding, ruimte, uitkomst. Maar zo ik het niet nodig keur, dan zul je aan mijn genade genoeg leren hebben. Ook al blijft mijn hand verborgen en al blijft die doorn in je vlees je plagen. Maar hoe het ook gaat. Hoe het ook gaat, het gaat wel ergens heen. Het gaat naar het uur en het oord, waarin ik ook mijn laatste verborgenheid voor je af zal leggen. Daar en dan zal het ten volle blijken dat je mij niet te vergeefs hebt gezocht. Dan zal het blijken dat ik me alleen daarom verborg, om des te meer gezocht en gevonden te worden. Door wie? Door Israël, de eerst geadresseerde en de eerst beminde. En door wie nog meer?
door allen die aan het woord van Jezus hun heiland meer vertrouwen schonken dan aan hun eigen twijfels. O, dat zal een vreugde zijn. Geen barug zal daar tranen huilen. U weet nog waarom die huilde, hè? Ja, zegt u, omdat de verborgen God niet werd gezocht. Precies. Maar dat is daar voorbij, hoor. God is gezocht dan. En liet zich vinden. Omdat hij ons zocht. En vond. In de heiland. Geboren in een stal. Gestorven aan een kruis. Geliefden. Deze God is onze God. Geen andere. Niet anders. Zo is hij. En zo is er maar één. De God van Israël voor het oog verborgen, maar in Christus zichtbaar voor het oog van het geloof in de windselen van het kerstevangelie, straks geopenbaard voor aller oog. Want de adventstijd heeft een einde. Hij komt weer. Zo waarlijk als hij neerkwam. O heiland, zing ik. Ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie. Ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom. Maranatha. Amen.